Kortie Media.
Welkom bij Fout. Hier hoor je verhalen van kinderen van Nederlanders die tijdens de Tweede Wereldoorlog aan de zijde van de bezetter stonden. Kinderen van ouders die lid waren van de NSB, de SS, of die zich op een andere manier in dienst stelden van de Duitsers. Waarom maakten hun ouders die keuze? En hoe verhoud je je daar als kind toe? Geldt het ene woord fout ook voor hen? Mijn naam is Rick Blom. Naast mij zit historicus Tijmen Dokter. Hermans grootvader was als dominee een gerespecteerd lid van de gemeenschap. Tot hij tijdens de oorlog sympathiek begon te krijgen voor de Duitsers en een boek schreef waarin hij de bezetting omschreef als Gods weg die gevolgd moest worden. En de vader van Herman werd tijdens de oorlog lid van de NSB. Nooit nam hij afstand van dat gedachtegoed. Herman, welkom.
Graag gedaan.
Herman, wanneer kwam jij erachter dat jouw vader fout was geweest in de oorlog?
Op de lagere school, nu basisschool, ik was een jaar of 10, moest gestemd worden. En een goede geïnformeerde stemde die tijd op de ARP van Aantjes. En ik vroeg aan mijn vader, ga je ook stemmen? Toen zei hij, nee, ik mag niet, want ik ben lid van de NSB geweest en daarvoor mag ik niet stemmen. Nou, dat neem je van kennis geven aan en ik wist niet wat ik ermee moest doen.
Je was 10, begreep je wat hij bedoelde?
Ik wist duidelijk wat de bedoeling was, ja. En er ging tegelijk een heleboel lampjes gingen toe branden. Waarom ik genegeerd werd, waarom ik nooit bij iemand binnen mocht komen. Enzovoort. Op school ben je niet aangekeken. Werd er anders tegen gepraat. Want ik zeg altijd maar, de buurt woonde op een plein, Hobbemastraat. En de buurt wist dat mijn ouders fout waren. Het lag eraf allemaal tot me toegekomen. Ik kon wel buiten spelen, maar mocht nooit bij iemand binnenkomen. Dat was mijn jeugd.
En je begreep wat die NSB, waar dat voor stond ook dan?
Of? Ja, dat werd de oorlog, dat werd op school toch wel verteld, op de basisschool. Geweest op de school met de Bijbel, dus dat stond voorop. En toen kwam de rest erbij vanzelf.
Ja. Hoe is het om jarenlang op te groeien in een woning waarvan iedereen weet dat er mensen wonen die tijdens de oorlog lid van de NSB zijn geweest?
Ik ben in een zwijgcultuur opgegroeid. Er werd nooit over gepraat. Ook nog associeerde men nooit met het fout zijn wat, want er werd niet over gesproken. Er werd bijna helemaal niet gesproken in ons gezin. En ik durfde nooit te vragen, want ik weet als we iets gevraagd als kind of als ouderkind, werd ik gelijk op straat geschopt. Dat was mijn vader had een kort lontje. En mijn moeder heeft nooit iets tegen mij gezegd.
Nooit iets tegen jou gezegd?
Nee, ik praatte amper met haar. Zij was met dezelfde bezig. Ze vond zichzelf heel knap, dat liet zo blijken, want zij was de madame van de Hobbemastraat.
Even terug naar het begin. Eerst nog even dat adres waar jullie al die decennia, in ieder geval je ouders, bleven wonen. Waarom zijn ze nooit verhuisd?
Dat moet je hun vragen, maar dat kan niet meer. Nee, ze woonden op de Hobbemastraat 22. Toen ik het boek geschreven heb, toen ben ik weer naar de Hobbemastraat gegaan. Ik heb foto's gemaakt van mijn ouderlijk huis.
Het boek dat je over de oorlog, over die ervaring schreef, Verborgen Schaamte.
Ja, dat klopt. En ik zag daar een echtpaar binnen zitten. Dus ik denk, ik ga Tomme aanbellen. Maar ze zullen wel gedacht hebben, wat doe ik eigenlijk hier met foto's? Het was familie de Kok met COCK, dat vergeet je dan ook niet meer. En ik kwam binnen. Ik zeg, ik ben die en die. Ja, je ouders ken ik wel. Want dit huis heb ik toen gekocht in 1978. En er was een zoon en twee dochters woonden daar. Dat waren mijn twee jongste zussen. En mijn broer die verstandelijk beperkt was. En we hebben er verder over gepraat. En hij zegt, je ouders werden echt gehaat door de hele buurt. Want hij was domineeszoon, dus hij was een publiek figuur.
Maar waarom zijn ze in hemelsnaam nooit verhuisd naar een andere stad? Een ander deel van het land?
Dat heb ik vaak gevraagd, maar dat deed hij niet. Mijn moeder niet wilde, dus daar kan ik verder geen antwoord geven. Ik vind het meest stom wat ze gedaan hebben.
Ja, want jullie werden gehaat door de hele buurt.
Ja.
Wat deed dat met de sfeer in het gezin?
Er werd gezwegen. Ik heb in een zwijgcultuur opgegroeid. Dus er werd gewoon niet gepraat. Helemaal niet. Ik heb ook helemaal geen liefde gehad. Want mijn ouders hadden heel veel zorgen met elkaar. om eruit te komen, et cetera. Want het was ook moeilijk om werk te komen na de oorlog. Mijn vader was toch een foute Nederlander. En wie zegt altijd, wie wilde zo'n foute Nederlander
in dienst hebben?
Ja. Ja, in dienst nemen. Maar ze zijn toch verhuisd. In 1978 naar een ander deel in Amersfoort. Ik heb al vaker gezegd, waarom ga je niet naar Apeldoorn of Utrecht? Want hij werkte ook bij Bronswerk. Die hadden daar ook kantoren. Hè. Hij deed bureauwerk. Maar ja. ik kreeg nooit antwoord op.
Nee. Nee. Hoe was de relatie met je vader?
Mijn vader had een kort lontje. De relatie was toch wel redelijk. Ik ben naar de middelbare dagschool gegaan. Die heb ik afgemaakt. Maar bij de uitreiking, geen ouders bekennen. Want mijn vader was toch een publiek figuur. Die was veel te bang dat ze zeggen, hey, NSB'er, ben je hier ook aanwezig? Hè? Want het waren bijna allemaal Amersfoorters die bij de diploma uitreiking aanwezig waren. Ja.
Dus je vader wilde dat je het goed deed, maar hij was ook wel afwezig.
Ja.
Was er in die tijd na de oorlog met jouw ouders sprake van een opvoeding in nationaal-socialistische geest?
0,0. Het werd gewoon niet gepraat.
Er werd helemaal niet gepraat?
Nee, er werd helemaal niet gepraat over. Ook helemaal, mijn vader zei dat een keer. Hij zei wel, maar was ik een stuk ouder. Hij was anti-Joods, want Ajax is toch een jodenclub. En ik zeg altijd, ik begin altijd, als iemand aan me vraagt over het verleden, begin ik altijd maar met de zin. Iedereen denkt dat je in onschuldig wordt geboren. Maar dat is niet waar. Maar je krijgt een hele geschiedenis, want je krijgt een heleboel erfenis mee. Want je krijgt identiteit krijg je mee. Je krijgt geschiedenis mee. Maar die kan je niet als een moedervlek van je afvegen. En ik zeg ook altijd, na de oorlog, toen de vrede kwam, begon voor ons de oorlog. En die oorlog die is mijn hele jeugd in Amersfoort, heb ik dat gemerkt. Dat de kinderen de oorlog meekregen, tot op de dag van vandaag.
Wat is het meest pijnlijke wat je hebt meegemaakt in die periode?
Het ergste vond ik namelijk dat ik door de hele buurt genegeerd werd. Want ik was gewoon besmet in hun ogen. En in die tijd was het goed of fout. Er was geen grijs gebied. Je hoorde bij de foute club. En je zal er wel weer besmet zijn. En je zal even, dus met jou praten we ook niet.
En was je de enige? Of waren er meer kinderen in je buurt?
Nou, ik speelde wel op straat. Mm-hmm. Het was voetballen, want in die tijd waren er nog geen auto's. Mm-hmm. Dus we konden heel rustig voetballen. En dat moet ik wel zeggen, dat ging wel. Maar verder sprak ik bijna met niemand. Nee.
Maar er waren ook niet andere kindjes in de buurt die een vergelijkbare geschiedenis hadden, met wie je nog samen kon optrekken?
Achteraf wel, maar dat wist ik toen niet.
Nee.
En degene die het was, wist het ook niet. Want dat is echt het zwijgen.
Ja. Ja.
Was dat zwijgen ook de reden voor jouw oudere zus Ellie om te emigreren?
Nou, mijn jongere zus. Hè?
Sorry, jongere zus Ellie om te emigreren naar de Verenigde Staten?
Nee, want ze had geen goede verhouding met mijn moeder. Ze haatten elkaar en zij is echt gevlucht. Toen mijn moeder in 2008 overleed, toen heb ik Ellie, mijn zus, heb ik gemaild. Want we hadden wel contact met elkaar, goede contacten. Ik zeg, ma is overleden. Ik kreeg als antwoord, ik dacht dat die heks al lang dood was.
Ja, zo waren de verhoudingen.
Ja.
Ja. Ja.
Waar komt dat vandaan, die haat tussen die twee?
Ik weet niet. Het is omdat zij toch zijn verwachting geraakt, terwijl ze waarschijnlijk niet wilden. Maar ja, ze kan er deze wat toe komen tijdens de oorlog Duitsers. En nu heb ik het boek geschreven. Ik zeg een heleboel lotgenoten van mij, zeg, moet jij niet op onderzoek uitgaan? Want misschien heb je wel een Duitse vader.
Wacht even, Duitsers en Canadezen?
Ja. Tijdens de oorlog Duitsers.
Militairen die over de vloer kwamen voor jouw moeder?
Die nemen mijn vader mee, want ze kwamen regelmatig Duitsers over de vloer. Maar mijn vader was ook heel vaak weg, want die was in dienst bij de Weermacht. Ja. Dus ik vroeg ook de nodige uren.
Ja, dus als hij van huis was, dan is dat dan een suggestie? Dat als de vader van huis was, dat er dan ook Duitse militairen over de vloer kwamen?
Nou,
heb ik dat verkeerd?
Vermoeden. Die is goed trouwens. Vermoeden, dat had ik ook.
Ja. En na de oorlog, kort na de oorlog met de bevrijding kwamen Canadese militairen in huis. Jouw vader was er toen niet?
Nee, die is 30 maanden geïnterneerd geweest. Hij is opgepakt op 12 mei 1945.
Ja, Herman, dit verhaal begint eigenlijk bij jouw opa, dominee Albertus Schouten.
Ja.
Wat voor man was dat?
Een keurige man. Ik heb gekend tot ik 6 jaar werd, want mijn vader was de jongste, dus een nakomer. En hij was altijd correct. Ik ben vaak met hem mee geweest. Want ik woonde bij mijn huis tijdens de internering. Ik kan me goed herinneren dat we naar Utrecht gingen. Dat de stoomlocomotieven, de treinen nog reden. Dat vond ik prachtig. En er ging ook nog een tram van Amersfoort naar Zeist in Utrecht toe. En je had ook de remise, de restaurant daar. Dat kan me allemaal goed herinneren.
Ja.
En mijn oma, die was altijd stilletjes. Echt een domineesvrouw. Hmm. En in die tijd was toch de man, de baas in huis. En de vrouw had tot 56 niet veel te vertellen.
Nee. En na het idee van jouw grootvader was de nieuwe orde, hè, de Duitse bezetting in Nederland, Gods weg en de hand van de Heer die gevolgd moest worden. Wat lag daaraan ten grondslag?
Dat was Romeinen 13.
Romeinen 13?
Ja, de brief van Paulus aan de Romeinen. En daar staat, het is de wil van de Heer dat de Duitsers hier de baas zijn.
Dat was vrij vertaald naar Romeinen 13, zoals het in de Bijbel staat.
Ja.
De nieuwe orde moest gevolgd worden.
Ja.
Het kon niet schelen. Nee, wie dan...
het was de wil van de Heer. En zo was die ook. Dat is, ik heb al zijn preken doorgelezen, want ik heb vanaf 1904 tot 1944 heb ik zijn preken. Heb ik allemaal doorgelezen. En dan staat ook in, de Joden hebben Jezus vermoord, dus we zijn anti-Joods. En mijn vader is ook anti-Joods gebleven tot zijn dood toe. En hij was zeer trots dat hij lid van de NSB geweest is.
Ja, en voor je opa was het een soort van logische keuzes eigenlijk, omdat hij naar zijn idee de letter van de Bijbel volgde.
Hij is ook niet vervolgd. Hij heeft wel een boek geschreven en daarvoor wilde toch wel de kerk hem straffen. Dat was gewoon revanche nemen of wraak nemen, zo gezegd.
Ja. Tijmen, hoe gingen de verschillende kerken in Nederland om met de Duitse bezetting?
Ja, het is een heel groot en boeiend verhaal. Sowieso is Nederland in de jaren 40 natuurlijk een stuk religieuzer dan het nu is. Dus de kerk speelde in heel Nederland een veel belangrijke rol en heel veel mensen, bijna iedereen, ging ook naar de kerk. En zeker in de oorlog is de kerk populair als plek om naartoe te gaan en samen te komen. En de Duitse bezetters die laten de kerken ook relatief met rust. Dus de kerk is nog een soort, niet per se een vrije plaats, maar wel ook een plek waar opgeroepen wordt tot verzet of opgeroepen wordt tot demonstraties tegen de jodenvervolging. Tegelijkertijd worden er ook dominees, predikanten, priesters opgepakt. Maar de Duitsers willen voorkomen dat ze kerkgangers van zich vervreemden. Dus wat dat betreft is er in de kerk nog een soort relatieve vrijheid, zeg maar. Maar goed, ook in de kerk, net zoals in de rest van de maatschappij, zie je mensen die fel anti-Duits zijn. Maar er zullen ook inderdaad genoeg geestelijke zijn die aan de Duitse kant stonden. Of positiever stonden tegenover de Duitsers en de bezetting.
Ja.
Maar over het algemeen is het verhaal dat de kerk een plek was waar wel werd opgeroepen tot verzet.
Ja, zoals met heel veel geloofsgezinten is de letter van de Bijbel multi-interpretabel ook natuurlijk. Dus de ene stroming stond misschien aan de ene kant en de andere stroming aan de andere.
Ja, ik had inderdaad nog niet eerder gehoord van de dominee die zo duidelijk de Bijbel in de Bijbel leest dat de Duitse bezetting een goed idee is, om het even zo te zeggen.
Ja.
Maar de interpretatie.
Maar het is wel zo, hij is vast geïnformeerd en als je tijdens de oorlog pro-Duits was, een beetje uit je ambt ontzet. Maar hij was in 1939 is hij met emeritaat gegaan. Dus ik kon hem niks maken. Terwijl de hervormde kerk wel een hele groep dominees, predikanten heb, die een groep vormde die pro-Duits waren. Ja. De hervormde kerk. Henk Thijs uit de Kamp heeft er twee boeken over geschreven.
Hm. Ja.
Wat waren de opvattingen van jouw grootvader over Joden? Want je zei al, hij was anti-Joods, omdat de Joden Jezus vermoord zouden hebben.
Ja. Ja, als we preken doorlezen, dat is een inleiding. Dan komen er drie stelregels en daar heeft hij zijn preek op gebaseerd. Dus bij allemaal, het was ook traditie in die tijd. En ik ben opgevoed. Ik heb bijbelwetenschappen heb ik gestudeerd, vakgeschiedenis. En heb ik gehoord namelijk, dat was over het algemeen was dat de gewoonte. Dat de predikanten een verhaal vertelden met drie stelregels en dan die stelregels uitlegde, laat ik het netjes zeggen, aan de gemeente. En dan was het, dat was gewoon eigenlijk gewoonte. Mm. En iedereen had zijn eigen opvatting.
Ja.
Maar mijn opa was dus tijdens de oorlog, was geen predikant. Maar hij had wel elke 14 dagen bij de NCRV een ziekentroostpraatje zondagmiddag.
Via de radio?
Via de radio. Het heeft hij jarenlang gedaan. Was hij al voor de bezetting had hij die uitzending al. En er zijn tientallen brieven binnengekomen. Allemaal van luisteraars, dus allemaal NSB'ers. Want anders mocht je geen radio hebben. En er werden, ja, die heb ik ook in het boek geschreven, een aantal brieven. Zonder naam, toen de tijd nog, maar dat, tegenwoordig mag dat, mag je ook de naam noemen. Hoe de, hun opvattingen waren. Er wordt vaak van die antwoorden van mensen, nou, we hebben toch Duitsers in huis genomen, want die gingen ook naar de kerk toe en we bidden samen voordat we gingen eten. En die werden ook opgenomen. En dat, die waren toen positief over de Duitsers.
Ja.
Want niet alle Duitsers waren, de meeste Duitsers zaten voor een nummer in Nederland. Mijn biertje heeft in Nederland gestaan, hun biertje heeft in Duitsland gestaan.
Ja, en dat waren misschien wel prima kerels die hier ook maar zaten, dat is dan het beeld. Ja,
ja.
Dus die ziekentroostpraatjes werden ook een soort propagandapraatjes?
Nee,
dat
niet. Nee, het was altijd, hij was zeer begaafd in preken maken. De mensen luisterden naar hem toe. Kijken dankbrieven. Dat toch dat hij aan de luisteraars dacht. En meeleefde. Dat was wel zo.
Ja. Jouw vader, de domineeszoon dus, hè, is geboren in 1914 en werd als vele andere Nederlanders tijdens de mobilisatie van augustus 1939 opgeroepen om dienst te nemen in het Nederlandse leger. Dus, hè?
Ja.
Hoe kwam hij de oorlogsdagen door?
Hij is opgeroepen in 1939 bij kamp Amersfoort. Een barakkenkamp Amersfoort, onderdeel van kamp Amersfoort. Bij spreken 10 minuten lopen van mijn ouderlijk huis vandaan.
Het legerkamp Amersfoort.
Het legerkamp Amersfoort. Ja. Dat was de minister van Oorlog. Hè. Die huurde het ook. Hè. Want de huurcontracten zijn er aanwezig van toen de tijd. De 16e regiment moest het noordoosten van Amersfoort verdedigen. Bij eventueel inval, wat ze verwachten. Het was een onderdeel van de Grebbelinie.
Ja.
En het was tussen Amersfoort en Achterveld. Ik noem het maar de Asschattekader. De mensen die daar wonen weten exact welke kader ik bedoel. En daar is hij ook zwaar gewond geraakt.
Ja, maar bij de Gerbenberg werd fanatiek gevochten tijdens de eerste dagen van de oorlog. Ja. En hij was daar dus helemaal bij betrokken.
Ja, hij was helemaal betrokken. Hij hoorde bij de eerste linie, maar dan in het noorden. Want als je langs de Verleikanaal gaat, naar het noorden toe, zie je overal nog kazematten.
Mm-hmm.
En bij de Asschatten Keerkade stonden ook een paar van die kazematten. Ja. En mijn vader was daar aanwezig. Ja.
En hij raakte dus gewond?
Ja, zwaar gewond. Hebt het, tot zijn dood toe heeft hij namelijk scherf in zijn rug gehad. Hij mocht niet in de zon liggen.
Nee.
Maar hij heeft geluk gehad. Ja. Als hij geraakt was geweest, dan had ik hier niet gezeten.
Ja, ja, maar goed, wel zwaar gewond.
Ja.
En hoe keek hij, hoe reflecteerde hij daar zelf op?
Ja, hij niet, want hij moeder leren kennen in Delft toen de tijd. Hij had een bakkersopleiding. En hij raakte gewond en dus je teruggaan naar Amersfoort. Dus bij mijn opa en oma in huis wezen wonen. Die hadden de pastorie, het was toch wel een groot huis.
Mm-hmm.
En daar is mijn broer ook geboren. En toen had hij had geen werk. Toen kwam hij oud klasnoot tegen, Gerrit van Rij. En die kon hem een baan geven bij de gemeente Amersfoort op de afdeling personeelszaken.
Ja.
En daar heeft hij ook tot de bevrijding heeft hij daar gewerkt. Hij had één groot voordeel, dat is, moet hij wel toegeven. Hij heeft nooit iemand verraden. Ze konden tijdens kantooruren, konden gewoon vrij over de oorlog praten, vrij naar de radio luisteren. Hij heeft nooit iemand verraden. Dat moet ik hem wel toegeven. Hij hield altijd zijn mond dicht.
Ja.
Ja, maar hij was wel lid van de NSB.
Ja, lid van de NSB en ook lid van de transportkolonne. Ja.
Tijdens de oorlog is hij lid geworden van de NSB.
Ja, in 1942. Een economische NSB noem ik het maar.
Een economische NSB. Wat betekent dat?
Nou, hij had geen werk. Hij moest werk hebben. Dus er moest geld op het plan komen. En mijn moeder was nogal zeer vragend. Hè? Die wilde toch als een madame leven. Daar werd het ook de madame van de Hobbestraat genoemd.
Mm-hmm.
En toen is hij ook bij de transportkolonne gegaan. Kreeg weer extra geld. En toen is hij ook naar de Nederlandse arbeidsfront gewaakt, ook als leider, dan kreeg je ook weer salaris.
Puur om het geld.
Ja, puur om het geld.
Dus de overtuiging of idealisme of politieke voorkeur speelde daar geen rol in?
Nee.
Nee. Na de oorlog werd jouw vader opgepakt en geïnterneerd.
Ja.
Waar was jij toen?
Ik was ruim een jaar, dus ik ben nog op een beschouw 22, maar toen ben ik naar de Zuid-Zeeland 23 verhuisd. En daar ben ik langer gebleven dan 2,5 jaar, want ik weet nog te veel herinneringen. Ik heb nog te veel herinneringen met mijn opa op de Zuid-Zeeland 23 dat we daar zaten.
Hmm.
En ik pas toen ik op buiten speelde en toen hoorde ik pas mijn tiende eigenlijk definitief wat hij gedaan had. En toen ging een helemaal lichtjes branden. Ik denk, hé, dat is de reden waarom ik nooit binnen mocht spelen. Ja, dat zijpelt langzaam binnen, want je bent overdonderd op zo'n moment. En hij droeg ook de weerbaarheidsafdeling van Muzet. Had een hele grote leren jas aan. Daar zat ik op een motorfiets. En daar was hij zeer trots op toen de tijd. Dus dat weet ik wel. Hij mocht geen kwaad woord over de Duitsers vertellen thuis. Ja. Hij zei ook nooit wat over de Duitsers, negatiefs.
Nee. Terwijl net als mensen die motorfiets zagen rijden met die lange zwarte jas, hadden die er een heel ander beeld bij.
Ja. Ja, dat klopt. Die foto heb ik thuis ook. Een heel, heel grote foto. Dus.
Ja. En hoe kijk je nu naar die foto?
Als een stuk herinnering. Ja, dat is... Ik heb geen emotie ermee, hoor. Met mijn ouders heb ik geen emoties, nee. Ik moest... Zou ik in therapie zijn gegaan op die leeftijd. Maar dat was in die tijd niet. Nee. Dus nu later in therapie. Maar ik ben emotieloos geworden. Ik heb geen emoties.
Überhaupt niet?
Nee.
En nooit gehad of is dat zo gekomen?
Dat heb ik geleerd van mijn broertjes overleden. Verdronken. Toen ik 13 was. En ik kon nergens terecht. Dus moest ik het verwerken. Nou, je liep door de stad te slenteren. Ik had het altijd gedaan. Want ik was alleen dus door Amersfoort. En ik ben nu wel in therapie. Want ze hebben de dokter gezegd, je moest naar therapie toe. En de sesotherapie en de therapeut zei tegen mij, je bent een kei in het onderdrukken van emoties.
Ja, want als je het onderdrukt, dan is het er niet.
Je hebt het wel, maar het onderdrukt het gewoon. Ja. Ik kan mijn emoties ook kwijt. Als we over mijn kinderen en kleinkinderen praten, dan over Ellie, dan kan ik wel...
Dan voel je dat wel.
Dan komen de tranen naar boven. Ja. Alleen over dit. En ik word dan mijn vrouw, die me goed ontvangen. Ze zijn gekoppeld. Ze woonde in Hilversum. Ze was bij Amersfoort, werkte in het ziekenhuis. En mijn schoonvader had een pakketbakker. En dan ging ze naar huis toe en heb ze tegen haar vader verteld. Papa, ik heb verkering met Herman Schouten. En dan was Verhoerkom, allemaal geïnformeerd. Allemaal geïnformeerd, Verhoerkom, die hielp bij mijn opa. Het eerste wat hij zei, is het van die Schouten. Terwijl, hoeveel Schouten zijn er? Ja. Maar ja, dat was het eerste wat ze zei. Ze zal ik nooit vergeten, zegt ze. We hebben 3 kinderen, goede banden mee. We hebben 6 kleinkinderen, goede banden mee. En ja.
De vervolging van jouw vader had ook gevolgen voor zijn Nederlanderschap.
Omdat hij dienst was geweest bij de Duitse Wehrmacht. En als je in vreemde krijgsdienst bent geweest, raak je Nederlanderschap kwijt. Dus gelijk is hem ontnomen door de tribunaal. En hij pas in 55, 56 teruggekregen. Ik heb ook gezien dat je krijgt een verblijfsvergunning. Dus je bent eigenlijk vreemde in je eigen geboorteland. En je moet elk jaar aanvragen of die verblijfsvergunning weer een jaar verleend kan worden. En hij schreef 2 brieven of ook hij weer zijn Nederlanderschap terugkreeg. En in het archief zijn ook antwoorden van de overheid dat het niet gebeurde namelijk. En pas in 55, 56 heeft hij Nederlanderschap gedaan. Ja. Kon eerder, maar het kostte namelijk 25 gulden. En het was in die tijd een groot bedrag. Als je maar 1000 gulden per jaar verdient, is 25 gulden een groot bedrag.
Ja.
En het kostte geld toen de tijd, dat weet ik wel. Ja. Dat heb ik helemaal nageplozen.
En het Nederlanderschap ontnomen betekent dus ook dat je rechteloos bent eigenlijk, hè?
Ja, geen... Ja, ik heb het nooit echt zo ervaren, want ik was kind. Hè? Mm-hmm. Dus, maar dat is pas later tot me doorgedrongen. Toen dat verblijfsvergunning van mijn moeder onder ogen zag. Ja. Toen zei ze tegen je, als je dat krijgt, dan is je vader, die is in de Duitse Wehrmacht, heeft hij gezeten.
Ja, dus bij werkloosheid geen uitkering en dat soort zaken. Ja, dat was dan je lot.
Ja.
En je moeder was ook stateloos, toch?
Ja, en de kinderen ook. Want tot 56 had de Nederlandse vrouw was ondergeschikt. Had geen handelsbekwaamheid. Ja. En pas in 56 is dan de vrouw gelijk van de man. Want ik weet wel, ik heb ook vaak gehoord, als je werkte als vrouw zijnde en je ging trouwen, dan moest je je werk opgeven, je mocht niet meer werken.
Ja.
En je mocht ook geen eigen spaarboek hebben toen.
Nee.
Boekje, het mag pas in 56. Toen mocht je doorgaan. Ja. En als onderwijzeressen. Daarvoor zijn zoveel onderwijzeressen vrijgezel overleven. Als ze gingen trouwen, dan raakten ze de baan kwijt.
Ja.
En waarom mochten jullie in 1956 dan definitief toch blijven en kregen jullie het Nederlanderschap terug?
Dat is met algemene amnesties door de wet bepaald. De wet van 1953 is die ingediend. En in 1956 zijn de laatste Nederlanders hebben doen die staatloos waren, hebben het Nederlanderschap teruggekregen. Dus ik ben in 1956 van vreemdelingen in Nederland weer tot Nederlander bevorderd.
Toen hoorde je er weer zekere zin bij.
Ja.
Maar niet helemaal.
Nee.
Even terug naar de bevrijding. Jouw vader werd gearresteerd, maar jouw grootvader werd ook opgepakt.
Een dag daarna.
Ja.
Op zondag. Mijn vader op zaterdag. Ja, ik heb gekeken, 12 mei was op zaterdag en 13 mei was op zondag. Mij was binnen 14 dagen weer thuis.
Maar daar was jij bij, dat jouw grootvader werd gearresteerd?
Dat weet ik niet, dat kan ik me herinneren.
Dat kun je niet herinneren.
Ik was ruim een jaar, dat weet je niet meer. Ja, nee. Ja. Maar hij was binnen 14 dagen weer thuis, want hij was nooit lid van NSB geweest. Hij heeft geen kwaad gedaan verder, behalve zijn mening verkondigd.
Ja.
Ja. Jouw vader werd wel gestraft. Volgens het vonnis van de rechtbank was hij onder meer iemand met een slap karakter. En had hij mede daarom die keuze voor de NSB gemaakt. Hoe lang zat hij daarna vast?
Heb 30 maanden gevangen gezeten.
30 maanden.
Geïnterneerd. Nou,
ja, dat is 2,5 jaar.
Ja. Je vader kreeg 2,5 jaar.
30 maanden, ja.
30 maanden cel. Voor zijn straf of voor iemand met een slap karakter? Of uiteindelijk wel terecht?
Terecht, want hij behoorde tot de Nederlanders die redelijk lang gestraft zijn. Want er zijn natuurlijk maar 60.000 Nederlanders echt gestraft. De rest is gewoon vrijgelaten. Omdat te weinig gedaan hadden tijdens de oorlog. Maar hij is vooral hem kwalijk genomen dat hij in de Duitse Weermacht gediend heeft.
Wel terecht dus.
Ja, ik vind het wel terecht. Ja.
Welke invloed had dit verleden nou later op jou, met al die ervaringen die je net benoemt?
Dat je nog stiller wordt.
Nog stiller?
Ja. Dat klopt. Ik kan wel heel goed praten over het verleden. Maar over zulke dingen praat je niet. Of er moet gevraagd worden. En ruim 30 jaar geleden ben ik wel over de drempel gestapt. En ik heb het vrijgegeven naar buiten. Ik werkte bij het Schouthuis in Woudenberg, rentmeesterkantoor. En ik gewoon vertelde zo en zo. En dan accepteerde het ook gewoon. Niet weten dat er nog 4 mensen op kantoor werkten die fout waren.
Met zo'n verleden.
Met zo'n gelijkbare verleden. Ja.
Hoe kwam het dat je over die drempel heen stapte?
Ik denk, omdat ik ben historicus. Ik ben afgestudeerd. Want ik kon niet studeren, we hadden geen geld. Dus ik heb later in mijn avonturen heb ik studies gedaan. Ik ben eerst programmeur geworden en systeemanalist. En daarna heb ik geschiedenis gestudeerd. Eerst mijn MO gehaald in Utrecht. En toen mijn doctoraal ook in Utrecht. En ik denk, ja, je moet toch. Ik ben niet voor niets historicus, dat moet je toch vertellen. Ja. Dus toen ben ik aan het vertellen gegaan. Gewoon.
Ja, maar dat klinkt eigenlijk als een hele simpele keuze. Nou, ja. Nu ik historisch ben, dan moet ik het ook maar vertellen.
Ja.
Was het ook zo simpel?
Nou, hij begint, is het simpel. Klinkt misschien gek. Voordat je over de drempel stapt, is dat moeilijk. Maar ben je over de drempel, dan is het vrij. En ik praat er nu vrijelijk over.
Ja. En je hebt ook een boek geschreven.
Ja.
Waar kwam dat vandaan?
Ik wilde het van me afschrijven.
En hoe was het om dat boek te schrijven?
Mijn vrouw Tieneke werd ik even tot orde geroepen, want ik zou me te veel niet verdiepen. Ik was er helemaal geconcentreerd op het schrijven van het boek. Ik kreeg een briefje. Nou is het even voorlopig genoeg, ga je ook eens aan mij denken.
Want werd je er ook een ander mens door?
Ander mens. Toen de tijd wel, trouwens.
In welke zin?
Nou, dat ik depressiever werd. Ik ben nu ook depressief. Ja.
Door...
En dan merk ze ook door het verleden.
Ja.
Ja.
Door daar veel mee bezig te zijn.
Door veel mee bezig te zijn. En dat je tot ontdekking komt. Dat is weer een geluk, kan ik niet zeggen. Dat in mijn omgeving veel meer mensen zijn die met hetzelfde bijltje hakken. Die ook zwijgen. En ook, ik weet waarom ze zwijgen. Want er waren ongeveer 300.000 kinderen na de oorlog die foute ouders hadden. Hè? En van die 95% van die eerste generatie, noem ik het dan, die neemt of zijn haar geheim in het graf. Deze generatie zijn kinderen die tussen 1925 en 1948 geboren zijn. En bijna heel veel, nu minder, maar toen de tijd gingen met week van 4, 5 mei, gingen veel gezinnen met vakantie. Die wilden de vrijheid niet meemaken, festiviteiten. Veel gezinnen zijn verscheurd. Dat hoor ik op de werk op erkenning. Want iedereen die daar aanwezig is, heeft zijn of haar eigen verhaal. En mij wordt gevraagd omdat ik ook toch heel klein ding, antwoord te geven op interneringskampen. Er zijn altijd nog meer mensen die op zoek zijn naar interneringskampen. Want dus, wij zijn er 4 grote, maar in principe waren er een paar honderd, hè, vlak na de oorlog. En er zijn mensen die nog steeds op zoek zijn naar een Duitse vader. Ze willen voordat ze sterven nog weten wie een Duitse vader is. Ik heb hele schema's opgesteld. En dat stuur ik dan toe. En ik doe mijn verhaaltje erbij. Met 6 zinnen. Dan krijg ik soms hele brieven terug. Om te zeggen, hey, je hebt toch erger gehad dan ik eigenlijk. Dat moet ik wel zeggen. En ik heb veel contacten gehad met die vragen. En ik heb een jaar later of 2 jaar later heb ik alle antwoorden gekregen. En ik brief gestuurd, heb ik ze nog een keer gevraagd, hoe staat het met je? Kijk weer hele brieven terug. Dus ja. Toch wel op prijs stellen dat ik daar geen zitten ben.
Terwijl het jezelf veel doet, want je zegt, ja. ik ben nu depressief, omdat ik me er zoveel mee bezig houd. Ja. Maar ondanks dat het dat met je doet, stort je je er wel in.
Ja.
Waarom?
Ik gaf gaslessen. Ben ik mee gestopt op aanraden van mevrouw Tieneke. Zeg, je moet ermee stoppen, want je bent te veel daarmee bezig. Dat heb ik ook gedaan. Ik geef geen gaslessen meer. Terwijl ik het graag mag doen.
En waarom stort je in die materie terwijl het je geen goed doet?
Interesse. En je maakt zoveel lotgenoten mee die met hetzelfde bijltje hakken. Ik zal een voorbeeld noemen. We hebben vaak contactdagen. Dan kunnen ze luisteren en praten met. En op een gegeven moment belde ik, omdat ik penningmeester ben, dan krijg ik alle betalingen binnen. En dan belde mevrouw uit Zetterbos op. Zegt ze, Herman, ik kan morgen niet komen, want ik heb mijn been verstuikt. Maar mijn buurvrouw wil me best brengen. Maar ze mag niet weten waar ik heen ga. Tot op de dag van vandaag, dikke 80, hè. Ik heb een bestuurslid, die is ook een dikke 70, gaat nog steeds niet naar de begraafplaats toe waar zijn ouders liggen in Oosterbeek. Want er komt iemand lopen, die denkt dan, is dat zijn zoon van? Tot op de vandaag speelt dat.
Ja. Je krijgt er depressieve gevoelens door, zeg je. Kun je die gevoelens omschrijven?
Dat ik te veel nadenk over het verleden. Ik sta ermee op en ik ga ermee naar bed. En tussendoor kan ik me best van maken, hoor. Dat moet ik wel zeggen. Ik heb mijn dochter gezegd, je moet gaan puzzelen. Dus ik heb Haanstra puzzels van 1000 stukjes. Dat klinkt misschien gek, maar dan zit ik lekker buiten. Ik woon hartstikke mooi aan een mooi stationspark. Letterlijk aan de rand van de Veluwe.
En in die puzzels kun je dan verliezen?
Daar kan ik inzetten. En ik kan boeken graag, ik lees graag. Maar ik ben gestopt met oorlogsboeken te gaan lezen. Ja. Want het werd me te veel.
Ja. In je eigen boek, Verborgen Schaamte heet het, som je een aantal kenmerken op die kinderen gemeen hebben die opgroeien in een gezin met foute ouders. En het gaat van schaamte, gevoelens van schaamte tot een gebrek aan zelfvertrouwen. Welke van die kenmerken ervaar je zelf nu nog steeds?
Schaamte heb ik niet veel meer, want ik ben opener geworden. Maar ik had toen heel groot gebrek aan zelfvertrouwen. Want ik werd thuis afgeschilderd als domme. Er werd niks bereikt. Ik kon ook niet naar de school. We hadden geen geld, we waren zeer arm. Dus ik moest het zelf allemaal weer naar me toe brengen. En ik moet wel zeggen, toen ik mijn bul kreeg, voelde ik me toch wel,
Begrijp ik.
Ik heb toch wat.
Ja. 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 Ja, iets bereikt.
Ja, iets bereikt.
Ondanks de opmerkingen van je ouders dan.
Maar mijn moeder was niet aanwezig tijdens het uitreiken van de bul. Mijn kinderen wel, hoor. Die waren. En dan de oudste zeg ik, ben blij dat ik geen Schouten heet. Want als ik alleen maar vragen, is dat je vader? En mijn jongere dochter, die is zeer trots op mij. Ik vind het zo prachtig dat je doet. En die is ook, doet veel voor werk op erkenning inmiddels. Dus,
Je zei net ook, ik voel eigenlijk niks. In het begin van het gesprek.
Ik kan wel genieten. Bijvoorbeeld als ik naar een mooi muziekprogramma kijk. De moderne muziek, daar hou ik niet van. Maar ik mag best Nederlands taal. Ik mag André Rieu. Zijn we een paar keer geweest naar Maastricht. Daar kan ik best genieten op zo'n avond. En ik kan praten met mijn vriend. Die ben ik al ruim meer dan 16 jaar bevriend mee. Mm. En dan kunnen we ook vrijuit praten. En met de vriendin van mijn vrouw. Die ons gekoppeld heeft. Daar kunnen we ook vrijuit mee praten. En dat stemt ons allebei gelukkig. En de kleinkinderen die stemmen ons gelukkig.
Ja, dus het heeft geen negatieve. Dat idee van ik voel niks, heeft geen negatieve invloed op het aangaan van de relaties bijvoorbeeld.
Nee.
En het lukt dan ook om.
Ik ben moeilijk in fysieke relaties. Ik heb moeite om mijn vrouw te omarmen. En mijn kinderen ook, dat weten ze.
Moeite om je vrouw te omarmen?
Ja. En mijn kinderen ook, dat weten ze. Ze accepteren het ook. enzovoort. En mijn kleinkind doe ik het wel.
Wat beperkt je dan? Wat?
Nou, omdat ik nooit omarmd ben. Mijn moeder heeft nooit een schouderklopje gegeven. Heeft nooit iets tegen me. Ik heb me nooit op schoot gedrapt. Ik was voor mijn moeder gewoon een vreemde. Ja, en dan leer je dat ook niet. Als je niet leert, kan je het ook niet uitvoeren.
Nee. Hoe was dat voor je vrouw toen je haar leerde kennen?
In het begin, ze wist het snel. En ze accepteerde het gewoon. En we zijn toch getrouwd. En ja. We zijn gelukkig al ruim 50 jaar getrouwd.
Maar bij je kleinkinderen lukt het wel.
Ja, die komen naar me toe en omarmen mij. Dus dat vond ik hartstikke leuk.
Ja.
Komen ze naartoe gerend. En ik moet zeggen, mijn kleinkinderen, dat is fantastisch, komen ze naar mij toe. Ik ga altijd een dagje met ze uit. En mijn oudste kleinzoon in Arnhem vandaan, die vroeg opa, zullen we zondag eens een keer naar Pek Zwolle gaan? Ik ben nooit bij Pek Zwolle geweest. Ik vind voetbal wel leuk trouwens, moet ik zeggen. Maar ze zijn natuurlijk, ga een kaartje kopen. Ik ben lid geworden van Pek Zwolle. En ik heb twee kaartjes gekocht. We zijn naar Pek Zwolle gegaan. En nu mijn andere zoon, die is keeper in Epe. En hebben we afgesproken als Vitesse, want mijn zoon is Vitesse. Als Vitesse tegen NEC, we zijn oud, echt NEC'ers, tegen elkaar spelen. Dan nemen we een kleinzoon mee uit Epe vandaan. Dan gaan wij samen met ze naar Arnhem. En dan gaan we met z'n drieën en nog twee vriendjes en een vader. Gaan we met z'n allen naar Vitesse tegen NEC. Dat vind ik leuk. Dat kan ik van genieten.
Ja.
En mijn kleindochter, die is een paar keer geweest als prinsesje naar het Paleis het Loo. En zei mijn dochter, wil je binnen Paleis het Loo? Ja, maar ik wil alleen met opa. Dus ben ik alleen met mijn kleindochter geweest. Ja, dat vergeet je ook nooit meer.
Zijn dat dingen die het verleden goed maken?
Ja, ruimschoots.
Ruimschoots zelfs?
Ja. Dan kan ik alleen met genoegen aan terugdenken.
Ja. Ja. Heb je je vader ooit met het verleden kunnen confronteren?
Nee. Ik denk dat ik ook geen antwoord gekregen heb, ik wel zeker.
Er was nooit een gesprek mogelijk?
Nee. Mijn moeder al helemaal niet, maar die zei niks tegen mij, dus dat was wel moeilijk. En mijn vader, die had het er nooit over. Ja, over anti-Joods, dan laat ik zo zeggen. Wel eens liet hij zich wel ontvallen. En over interneringskamp, dat hij in Amsterdam geweest is. En toen naar een nieuwe Billingen geweest is, dat weet ik wel. Maar verder liet hij nooit een woord los. Het was wel zo dat we bij Utrecht, dat is vaker gebeurd, daar zag hij iemand staan op de mand met een houten poot, laat ik zo zeggen, letterlijk een houten poot. En met een harmonica en een hondje naast hem. Daar ging mijn vader op af. Welke moeder nou, dat moet ook een NSB zijn geweest. Is ze met hen nog gezegd? Ja, zegt hij. Ik heb gepraat. Ze hebben allebei in kamp Krailo gezeten. Hij weet precies welk bed mijn vader gelegen heeft. Dat weten ze wel van elkaar.
Ja, ja.
En als we met de trein gingen en hij ging naar iemand toe. Dat is ik ook weer. Dat is ook weer iemand die kent uit de oorlogstijd vandaan. Of de interneringskamp vandaan.
Ja, en die sprak je dan aan?
Sprak je aan en vroeg altijd, hoe gaat het met je? Heel kort. En ik weet wat het over gaat, dus ik heb verder. Ja. Daar vroeg ik ook nooit aan, maar ik weet dat hij dat deed.
Ja, maar nooit gesprekken over de oorlog met jou? Ook nooit woorden van spijt of berouw?
Nee, hij was trots dat hij NSB was geweest. Echt trots.
Waar was hij trots op dan?
Nou, dat liet hij merken. Hij was nooit negatief over de Duitsers. Nee, dat klopt.
Ja. Was dat zijn rol? Was het die motor die hij dan had? Of het,
nou, ik denk dat mijn moeder ook achter gezeten heeft. Dus mijn moeder sprak al niet veel, al helemaal niet. En mijn vader hield daarover ook al zijn mond dicht. Dus,
ja. Als je nog één ding tegen je vader of moeder zou kunnen vragen of tegen hen zou kunnen zeggen, wat zou dat dan zijn?
Ten eerste mijn moeder. Mijn moeder haat ik. En ik neem mijn haat mee in het graf. Dus daar wil ik niks over zeggen.
Je wil niet zeggen waarom je haar haat?
Gewoon omdat ze mij altijd genegeerd heeft. En nooit liefde heeft gegeven. Dat is eigenlijk duidelijk hoor. En mijn vader haat ik niet. Mijn vader had het beste met me voor. Ik was de enige zoon die nog wat kon bereiken. Maar hij zat tussen twee vuren. Hè? Rechts mijn moeder en links wij. En hij stond er middenin. En hij weet dat hij fout geweest was. Hij vloog voor mijn moeder. Mijn moeder niet voor hem. Maar ze nu hadden geleefd, waren ze lang gescheiden.
Hmm.
Maar die tijd kon dat niet, deden dat niet.
En wat had je vader willen vragen nog? Zou dat kunnen?
Over de interneringskampen. Hoe hij het daar had gevonden. Of gevonden, wat hij daar had meegemaakt.
Na de oorlog.
Na de oorlog. Want dat is toch, als je zo leest en hoort, is het heel verschrikkelijk geweest.
Maar geen vragen over de oorlog zelf?
Nee.
En zijn keuzes?
Nee, daar weet ik genoeg van. Want zie je aan de procesverbalen, lees je allemaal wat er gebeurd is. Maar over interneringskampen, dat had ik wel willen vragen, wat hij meegemaakt heeft. Of hij ook gemarteld is. Hè? Want de meeste Nederlanders zijn gemarteld tijdens de interneringskampen. Bijna alle vrouwen die verwachting waren, hebben een miskraam gehad. Dus ik kan even zien hoe dat gegaan is in die tijd.
Ja.
Dat zou ik hem willen vragen. Ja.
En of hem dat misschien meer bepaald heeft dan zijn ervaring in de oorlog?
Waarschijnlijk wel. Dat heeft hem ook gevormd op een of andere manier. Hard geworden. Okay. En daar sprak hij ook nooit over. Want hij heeft te veel meegemaakt, denk ik. In de interneringskampen.
Ja, dus dat is misschien eigenlijk al het antwoord op je vraag.
Ja.
Dankjewel.
Graag gedaan.
Je luisterde naar Fout. Mijn naam is Rick Blom en naast mij zit historicus Tijmen Dokter. Als je je abonneert op deze podcast in je favoriete app, dan krijg je een melding bij een nieuwe aflevering. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.